Alright, als je Bijbel bij je hebt, sla even op 1 Samuel, hoofdstuk 26. Ik ben een serie begonnen net voor de zomervakantie. Wat ik had genoemd de Heilige Geest, of wat ik heb genoemd de Heilige Geest onder de microscoop van het Woord van God. Waarbij het verlangen is van mij, en ik geloof het nog veel belangrijker van de Heer, dat we echt dieper gaan in de Heilige Geest voor ons eigen leven en voor de gemeente. En vandaag wil ik je spreken over geestelijke wetten of wetten van de geest. En wetten van de geest zijn principes van de geest in ons leven die ontzettend belangrijk zijn. En vandaag wil ik in bijzonder spreken over de zalving. Je gaat vandaag verschillende definities van mij horen. Heel regelmatig hoor je wel dit woord zalving in onze kringen. Wat betekent nou zalving? Een hele simpele definitie is de kracht van de Heilige Geest in de gelovigen. En God wil dat je alles weet over de zalving. Omdat hij wil dat je weet hoe zijn kracht werkt in jou en door jou heen. Maar ook in de gemeente en door de gemeente heen. In de gelovigen en door de gelovigen heen. En vandaag wil ik wat wetten met je delen, omdat ik geloof dat het belangrijk is. En bijzonder als richt ik me tot jou vandaag, omdat ik hoop en mijn verlangen is dat je deze wetten heel hoog zal houden, deze principes heel hoog zal houden in je leven. We hebben er, wanneer was het? Vrijdag? Donderdag? Ook een en ander over gedeeld. Je gaat straks all over. Dit is dat cadeautje van de kerk dat we aan je geven. Ik ga je straks de handen op laten leggen, terwijl wij jou de handen opleggen. Je gaat straks over allemaal plekken en landen en naties. Je gaat op plekken komen, nu al, maar dat wordt alleen nog maar veel meer. En als je deze wetten hanteert, als je deze principes hanteert, en ze zijn trouwens voor ons allemaal, maar ik maak ze even persoonlijk voor jou vandaag, dan zullen die wetten jou eren. Heb je het al ontdekt van wat je beschermt, zal ook jou beschermen? Dat is belangrijk in je leven. Wat jij beschermt, zal ook jou beschermen. Als je soldaat bent in het leger en jij beschermt Nederland, we zitten nu niet als land persoonlijk nog in de oorlogssituatie, maar als je in het leger zit, datgene wat je beschermt, je land, zal ook jou beschermen. Ik ben trots op Nederlander te zijn, want als ik in problemen kom en als ik ben in Congo, dan neem ik één belletje naar de ambassade en de ambassadeur zal voor mij in het vuur springen. In ieder geval zijn organisatie. Ik heb een paar keer dingen meegemaakt daarin. En dan ben ik heel dankbaar dat ik een Nederlander ben, dat de wetten van Nederland in één keer mij helpen en mij beschermen, zelfs in het buitenland. Nou, de Bijbel noemt ons als gelovigen nu in de vreemde, oftewel in het buitenland, maar we zijn beschermd door zijn wetten en zijn koninkrijk. Als je onder de koning valt nu. En dan zijn er andere wetten die gelden voor jou dan voor iemand die woont in het buitenland. Want jij bent verbonden met een ander koninkrijk. En wat je beschermt, zal jou beschermen. En vandaag wil ik je laten zien, als je de zalving beschermt, zal ze jou beschermen. Als je de zalving in jouw leven beschermt, datgene wat God je heeft toevertrouwd, zal de zalving ook jou beschermen. De andere kant is ook waar. Als je het dist of verwaarloost of disrespecteert, niet respecteert, zal het jou ook niet respecteren. Want het zijn wetten. Alles in het natuurlijke leven is onderhevig aan wetten. Niemand hier kan op dit moment in het natuurlijke de wet van de zwaartekracht ontheffen. Je mag het proberen. Ga maar even springen als je denkt dat het jou lukt. Zelfs op de maan is er zwaartekracht. Is wat minder, maar je kan wat verder springen waarschijnlijk, maar uiteindelijk kom je toch weer naar beneden. Niemand kan geestelijke wetten onderduiken. Je hebt biologische wetten, er zijn scheikundige wetten, er zijn natuurkundige wetten. Voor iedereen die houdt van doekoe maken, er zijn ook economische wetten. En die wetten staan. Als het een wet is, staat die. Er zijn wetten van communicerende vaten. Er is wetten met allerlei producten en water. Alles wat je ziet heeft wetten en draagt wetten in zich. In het geestelijke leven is dit ook zo. In de geest zijn er wetten die altijd staan, die altijd gelden. En heel regelmatig krijg je hiervan als steeds krijg je wetten te horen vanuit het woord van God. Geestelijke principes die altijd staan en altijd werken. En het is belangrijk dat je die wetten kent en ze eert en naar houdt. Dan zullen ze ook jou eren. De eerste die ik met je wil delen is bescherm de zalving, dan zal ze ook jou beschermen. Ik heb echt ontdekt wat je beschermt komt over je. Als ik maar als man mijn vrouw en mijn kinderen bescherm, zullen ze ook mij beschermen. Alleen ik bescherm hun misschien op bepaalde manier fysiek of op bepaalde wijze. En als het erop aankomt, zullen ze ook mij beschermen. Je hebt een goede plek gemist om wakker te zijn. Wat je beschermt, zal ook jou beschermen. In Gods huis is het ook belangrijk dat wij de zalving beschermen. Datgene wat God ons toevertrouwd heeft als gemeente en ook wat God toevertrouwd heeft aan jou persoonlijk, dat moet je beschermen. Als God je een kind we horen net al even, als God je een kind toevertrouwt, moet je beschermen of niet? Het is je toevertrouwd, toch? Maar zo geldt het ook met de zalving. Geldt het ook voor de gaven en de talenten die je van God hebt gekregen. Die moeten beschermd worden. Je zit trouwens op de eerste rij. Is wel bijzonder. Het zijn meestal de mensen die het meest moeten offeren die zondag. Huh? De meeste amen en halleluja komt van verwachting dan van u, hè? Oké. Halleluja. Wat je beschermt. Ik geloof wat we hier hebben toevertrouwd gekregen van de Heer. Is het winnen van zielen. In het apostolische en profetische. Bepaalde genade die God ons daarin heeft toevertrouwd. In het zenden. Maar ook gaaf van bevrijding en genezing. Dat is ons toevertrouwd als gemeente. Hoe gaan wij ermee om datgene wat de Heer ons daarin heeft toevertrouwd te beschermen? Er zijn leiders in het huis die verantwoordelijk zijn. Die gezalfd zijn als het goed is. En zoals dus in een gezin vaak zo, als leiders moeten waken over wat hun in het gezin is toevertrouwd. Of leiders bewaken wat hun in de gemeente is toevertrouwd. Maar de gemeente hoort ook weer te waken over de leiders. Dat is ook een wet die geestelijk geldt. Galaten 6 vers 6 en 7. Bescherm je dat? Bewaak je dat? Bid je daar, ook geestelijk in gebed als wachter, bid je daarvoor? En in je persoonlijk leven, jouw roeping moet beschermd worden. De gaven van de Heilige Geest binnenin jou moeten beschermd worden. Ik hoor nog geen amen. Misschien, ik ga nog veel dieper. Dus dit was even het begin. De Bijbel zegt in 2 Timotheus 1 vers 14. Bewaar door de Heilige Geest wat jou is toevertrouwd. Dus zelfs moet je door de Heilige Geest bewaren wat je is toevertrouwd. Zodra je hier verontachtzaamt of dat naïef in bent. Of ja, een beetje los, ja, laat maar een beetje. Of ja, het interesseert me eigenlijk niet zoveel. Ja, God heeft me misschien wel geroepen, maar het interesseert me niet, ga je roeping niet vervullen. Ja, God heeft mij gaven gegeven, maar het interesseert je niet, ga je niet in die gaven wandelen. En je zal scherp op moeten zijn op datgene wat God je heeft toevertrouwd in je eigen leven. Bewaar door de Heilige Geest het goede, staat er, dat je is toevertrouwd. Ik wil vandaag spreken over David in het bijzonder. David was gezalfd tot koning. Hij was onderweg om zijn bestemming te vervullen. En hij kreeg zoveel tegenstand dat hij 10 jaar lang moest vluchten. Je weet waarschijnlijk wel waar het mee begon bij koning Saul. Die speren begon te gooien. Hij kon niet blijven, hij moest vluchten. En 10 jaar lang leefde hij in grotten, in woestijn. Voortdurend in angst, voortdurend in paniek. Omdat er een vijand was die achter hem aan zat vanwege de zalving van God op zijn leven. U hoort me niet. Ik zeg het dit vaker, Davids problemen begonnen pas vanaf het moment dat hij gezalfd werd met olie. Arsene, ben je klaar? Ik heb gevraagd voor een hele dikke pot olie. Je kleren mogen vies worden, toch? Zo? Kijk, goed zo. Kijk. Hele schaal. Ik doe het op z'n Afrikaans vandaag, hè? Je hebt me altijd liefelijk een klein beetje... Oh, nee, vandaag niet. Vandaag niet. Ik heb mijn handdoeken zo, leggen we hier allemaal op de grond, zodat het... Hè? Ik hou hem wel even hier zo, naast die wereldbol zo hier. Halleluja. Maar Davids problemen begonnen pas nadat hij was gezalfd. Heel eerlijk gezegd, in mijn bediening begon het pas nadat ik werd uitgemaakt tot allemaal titulatuur in de kerk. Toen begonnen pas mijn problemen. En nu kunt u mooi lezen in mijn boek. En dan heb ik het over dromendoders die moet overwinnen. Maar die dromendoders begonnen pas vanaf het moment dat hij zelf olie kwam. Heel veel christenen begrijpen dit niet. Bescherm de zalving. Onderweg naar je bestemming. Eenzaamheid kwam, verlatenheid kwam, afwijzing kwam, vijandschap kwam, haat kwam. Maar wat zie ik in Davids leven? Hij hield altijd hoog zijn relatie met God. Nou, ga even met me naar 1 Samuel 26. Ik lees een aantal versen, het hoofdstuk is wat te lang om helemaal te lezen. Ik lees even een aantal versen van 1 Samuel 26 vanaf vers 6. Maar dit is de tweede keer dat we lezen dat David Saul zijn leven spaart. Zo Saul, die staat hem nu 10 jaar lang naar zijn leven. 10 jaar lang moet hij vluchten. Hij heeft al een heel aantal speren gegooid. En 2 keer heeft David de kans om zijn leven te nemen. Ik denk de meeste mensen die ik ken hadden het gedaan. De meeste mensen hadden het zeker gedaan. Want iedereen in de omgeving van David zei ook om dat te doen. Ik zei, nu kan je hem pakken. Nu kan je hem pakken. Eindelijk. De man die je naar het leven staat, de oorsprong van 10 jaar lang ellende, vluchten. Je kan hem nu pakken. En dit is de tweede keer. Lees even 1 Samuel 26 vers 6. Saul die was ergens gekomen. Zijn hele leger was in slaap, daar. En David ziet hem daar met zijn mannen. En dan zegt hij in 1 Samuel 26 vers 6. Wie gaat er met me mee het kamp in naar Saul? Vroeg hij aan zijn metgezellen. De Hethiet, Ahimelech en Abisai, die een zoon van Seruja was en een broer van Joab. Ik ga mee, antwoordde Abisai. Gedekt door de duisternis slopen David en Abisai tussen de soldaten door. Kan je nagaan het lef en de moed die David had. David was niet een eenmalige giant slayer hoor. Oh, had zoveel moed die man. Daar, omringd door Abner, dat was de chief generaal, en de soldaten lag Saul te slapen. Met zijn speer naast zijn hoofd in de grond gestoken. Kijk wat de vrienden van David zeggen. Vandaag heeft God je vijand aan je uitgeleverd, zei Abisai tegen David. Laat mij hem met zijn eigen speer aan de grond nagelen. Eén gerichte stoot en het is met hem gedaan. Ik heb deze opmerking ook een aantal keer in mijn leven gehoord. Van vrienden. Eén gerichte stoot en het is met hem gedaan. Nee, dood hem niet, antwoordde David. Niemand heeft ongestraft zijn hand op tegen de gezalfde van de Heer. Zo waar de Heer leeft, hij zelf zal treffen. Het zij doordat hij een natuurlijke dood sterft wanneer zijn tijd gekomen is. Het zij doordat hij ten oorlog trekt en sneuvelt. De Heer verhoede dat ik mijn hand ophef tegen zijn gezalfde. Kom, pak de speer daar bij zijn hoofdeind en de waterkruik. Dan gaan we. David nam de speer en de waterkruik mee die bij Sauls hoofdeind stonden en zo verlieten ze het kamp. Niemand had iets gezien, niemand had iets gemerkt, niemand was wakker geworden. Ze lagen allemaal te... Iemand zegt slaap lekker, slaap lekker. Alright, ga even met me naar vers 15. Nu is David van afstand en dan zegt hij vanaf vers 15, maar David riep tegen Abner, en jij, wat ben jij voor een man? Zoals jij is er in Israël toch geen tweede. Waarom heb je dan niet gewaakt over jouw Heer, de koning? Waarom heb je niet gewaakt over de gezalfde? Waarom heb je niet gewaakt over de zalving? Heb je niet gemerkt dat de koning je Heer bijna door een van zijn onderdanen is gedood? Je hebt je taak slecht vervuld. Kom aan, wapendragers moeten beschermen. Iemand zegt amen. Amen. Je hebt je taak slecht vervuld. Zo waar de Heer leeft, jullie zijn ten dode opgeschreven, want jullie hebben niet gewaakt over je Heer, zijn gezalfde. Ook deze man had geen lang leven beschoren. Waarom? Omdat profetisch gezien, hij had niet gewaakt wat zijn roeping en zijn taak was. Vers 23. Saul heeft door dat hij gedood had kunnen worden, maar dat David dat niet heeft gedaan. Laat me even lezen vanaf vers 22. Maar David zei, hier is uw speerkoning. Laat een van uw mannen hem komen halen. Wie rechtvaardig en trouw is, wordt door de Heer beloond. Ik heb vandaag mijn hand niet tegen de gezalfde van de Heer willen opheffen, ofschoon hij u aan mij had uitgeleverd. Zoals ik vandaag uw leven gespaard heb, zo zal de Heer mijn leven sparen. Hij zal me redden uit alle nood. Is dit gebeurd? Amen. Toen zei Saul tegen David, jij bent gezegend. Wat een bendicionaar! Jij bent gezegend! Als jouw vijand zegt dat je gezegend bent, dan ben je gezegend, weet je dat? Kijk, vrienden, als je vrienden en je broeders in de kerk zeggen dat je gezegend bent, ja, maar als je vijand gaat benoemen. Kijk bij Isaïe, kijk bij Abraham, gebeurt hetzelfde, dat jij gezegend bent, je bent gezegend. En Saul zegt hier tegen David, jij bent gezegend. Met het eerste principe, bescherm de zalving, bescherm de gezalfde. Dit is het Oude Testamentische principe, maar het Nieuwe Testament voor ons beschermt die zalving. Abner en de soldaten hadden gefaald. Ze waren in slaap gevallen terwijl ze in de strijd waren. Ze gingen heel bewust naar het kamp van David toe. Dan kan je je niet veroorloven om in slaap te vallen. Je kan je niet veroorloven om... de Bijbel zegt er is rust, maar niet tijdens de strijd. De Bijbel zegt zelfs er is geen overleg tijdens de strijd. Als er strijd is en oorlog in je leven, is het niet het moment om allemaal vergaderingen te gaan houden. Als er strijd en soms komen in periodes van strijd, dan is het niet het moment om te gaan slapen. Dat zijn de momenten waarin je scherp moet zijn, waarin je actief moet zijn en waarin je wakker moet zijn. Maar ze zaten te slapen. Ashwin, je bent nu actief. Je bent nu scherp. Maar deze mannen waren dat ook. Maar na 10 jaar lang strijd, na 10 jaar lang vervolgen, na 10 jaar lang David zoeken, na 10 jaar lang grotten en woestijnen over. Ze waren hun scherpte verloren. En in de toekomst blijf scherp. De Bijbel zegt, je behoort toe aan de dag. Zij die slapen doen het in de nacht, zegt Paulus. Zorg dat je nooit in slaap sukkelt terwijl je op missie bent. Je hebt een goede plek gemist. Geldt voor ons allemaal. Zorg dat je nooit in slaap sukkelt terwijl je op missie bent. Als God je ergens naartoe stuurt, als God je zendt, Joost, als God je apostelloot ergens naartoe, dat is niet het moment daar om in slaap te vallen. Er zijn andere momenten voor te rusten, maar niet als je op missie bent. Zeker niet als je rechtstreeks met de vijand te maken hebt. En Abner deed dit wel. Hoe ben je over 10 jaar? Strijd, grotten en woestijn verder. Allemaal frustratie, moeite. Abner was een machtige held. Abner was echt een chief generaal. Maar die 10 jaar lang hadden hem uitgeput. Die 10 jaar lang hadden energie gedrawn van hem. En toen het moment daar kwam, was hij zelf ook in slaap gevallen. 2 hoofdstukken hiervoor was de eerste keer dat David zijn leven spaart. En David verborg in de grot. En toevallig ging Saul slapen, ook weer hier, slapen in de grot. Hij ging daar rusten. En achterin de grot zeiden weer de mannen van David, hey, kijk hier, je vijand, hij ligt voor je. Je kan hem nemen. Wat deed David daar? Hij sneed een stuk van zijn mantel. Wat betekent dat? Waar staat mantel voor in de Bijbel? Bediening. Ministry. Zo, hij sneed zijn ministry daar al weg. Hij sneed zijn ministry weg. Wat deed hij hier bij de tweede keer? De Bijbel zegt, hij nam zijn speer, wat staat voor gezag en autoriteit. En hij nam zijn waterkruik, zijn voorziening, zijn water weg. Zijn beide profetische handelingen. Want we zien in de hoofdstukken daarna heel snel dat Saul zijn koningschap verliest. En uiteindelijk in de strijd zelfmoord pleegt en heen gaat, overlijdt. Maar profetisch werd hier al wat ingeluid. Zijn mantel werd weggesneden, nu zijn speer werd weggehaald. En zijn kruik, zijn voorziening werd weggehaald. Het tweede principe wat de Bijbel hier leert. En ik weet dat sommige kerken dit tot een extreem hebben getrokken. Daar geloof ik niet in trouwens. Maar het is wel een belangrijk principe. Die zegt de Bijbel, raak de gezalfde van de Heere niet aan. Aswin, ik geloof wat je hier mag leren van onze oudsten en diakenen. Die hebben dit principe hoog staan. En ik bedoel echt niet alleen naar ons toe, maar veel breder dan dat. Heb altijd heel veel diep respect als God iemand gezalfd heeft. Ook voor andere dingen dan waar jij zelf voor gezalfd bent. Heb altijd ontzag voor God en voor de mensen van God die gezalfd zijn in een bepaald gebied van hun leven. Soms ik denk dat het een van de gaven die God me geeft. Ik zie soms de zalving op iemands leven en dat geeft mij een bepaald respect voor God, maar ook voor die persoon. Want dat betekent nog niet zomaar dat iemand in die zalving wandelt of in zijn bestemming wandelt, maar het geeft een bepaald respect als God iemand een speciale gave of genade heeft gegeven op bepaalde gebieden. En ik geloof dat het belangrijk is dat we dat respecteren. Ook onder elkaar. We hebben allemaal hier andere gaven gekregen van God. We hebben allemaal andere zalving gekregen van God. En het is tijd dat we dat bij elkaar, niet van een paar, maar van hier, van mensen hier, van je broeders en zussen in de gemeente, dat je dat respecteert en eert. Iedereen hier is uniek, maar ook met een unieke gave, een unieke zalving van God, een unieke plan van God, een unieke roeping van God, een unieke weg, hoe de Heilige Geest door dat leven heen werkt. Vaak zijn we zo met onszelf bezig, ook nu we eenmaal geest vervuld zijn en met de Heer wandelen, dat we alleen maar letten op de zalving op ons eigen leven. Maar voor mij betekent het ook letten op de gezalfde van de Heer in meervoud. En om dat hoog te houden en te respecteren. En zo jong als je bent, je hebt ook al heel wat gezalfde zien falen. En heel wat gezalfde zien vallen. Dat is nooit leuk om te zien. Toen Saul uiteindelijk overleed, David verheugde zich niet. Hij was zeer verdrietig. Hij vond het zeer pijnlijk. Zo zien we dat je je nooit mag verheugen, zelfs over als je vijand te gronde gaat. Je mag je nooit verheugen, ook niet als je de man die jou naar het leven staat, of vrouw die, of mensen die jou naar het leven staat, of jouw werkgever, of jouw collega's, of wie jou ook dingen niet gunnen, verheug je niet over hun ondergang. Ik heb geprofiteerd aan het begin van het jaar. Je gaat heel veel mensen zien vallen de komende jaren. Maar verheug je nooit over de ondergang van jouw collega's, van andere mensen op werk, mensen in de kerk, mensen in de bediening. Verheug je nooit daarover. De Spreuken waarschuwt ons daarvoor. Want als God dat ziet in jouw hart, hij pakt dingen weg van je weg dan. En zo, ja, maar God is toch lief en hij is aardig en je hebt een soort Sinterklaas van God gemaakt. Hé, je moet niet spelen met God. God houdt er niet van als jij je verheugt over de ondergang van je vijanden. De Bijbel is heel duidelijk. En niemand heeft ongestraft zijn hand op tegen gezalfde van de Heer. Niemand. Dit is een geestelijke wet. En we hebben gezien mensen die dat wel hebben gedaan en we zien waar ze nu zijn. Doe dat niet. De Heilige Geest bewaarschuwt ons voor dat. Het is heel menselijk. Als jouw vijand ten onder gaat om even een feestje te vieren. Je voelt je dan ook heel blij. Maar de Heer waarschuwt ons daarvoor. Want die ander is een mens net als jou. Heeft gevoelens net als jou. Heeft een familie net als jou. Zo verheug je niet als je vijand ten onder gaat. Dat het gebeurt is wat anders. En wat ik vorige week hoorde, succes is soms een goede wraaknemer. Laat succes maar voor je spreken. En jij niet. Laat succes maar voor je spreken, maar jij niet. Dat is wat Spreuken leert. Saul zondigde. Kijk, de Bijbel gaat nooit voorbij aan de realiteit. Saul zondigde, maar David vergreep zich niet. David respecteerde hen die God had aangesteld. En ik denk dat we hier als Nederlanders wat van kunnen leren. Nu heb je echt een goede plek gemist om amen te zeggen. De mate waarin je hen respecteert, zal ook jij gerespecteerd worden. Wat ik heel jong in mijn leven begreep, vanaf het moment dat ik christen werd, de mate waarin ik mensen respecteer, is waarin ik later in gerespecteerd word. Met andere woorden, als ik nu als jongeling al heel heftig ageer tegen van alles en nog wat, en nooit go with the flow en altijd maar ageer, want ik denk het beter weten en ik heb mijn mening. Als ik als jongeling dat zaai, zal ik dat later oogsten als ik zelf in die positie ben. God liet mij dat al zien op heel jonge leeftijd. Wat je zaait hierin, in de respect dat je zaait, is het respect dat je zal oogsten. En David, kijk wat David heeft gezaaid. En kijk wat David heeft geoogst. Niet zomaar. Voor mij gaat dit diep. Ondanks dat hij al 10 jaar moest vluchten, werd bedreigd. David kende diepe vergeving en diep ontzag voor God. Ik denk dat die twee samen gaan. Als je ontzag hebt voor God, leert het jou diep te vergeven. En ook als je jezelf een klein beetje kent. Dat helpt ook wel een beetje. Om tot diepe vergeving te komen. Waarom heb je moeite met vergeven? Dan ken je God niet en ken je ook jezelf niet. Als jij niet kan vergeven, ken je God niet en je kent jezelf ook niet. Jezus maakt het duidelijk, als je iemand haat in je hart. Ik ken niemand die nog nooit iemand heeft gehaat. En zo zien we dat het woord van God hele andere standards legt. Voor mij, als je echt niet kan vergeven, dat zegt dat iets over je relatie met God. En dat zegt ook iets over de kennis van jezelf. Als David het kon, geloof ik dat wij het ook kunnen. De Heer zegt niet voor niks, mij komt de wraak toe. Maar moet je nagaan, de man die jou 10 jaar lang, jouw leven echt gewoon, hij wil jou doden. Hè? Het is niet eens, van hij maakt het leven een beetje zuur. 10 jaar lang moet je vluchten, omdat deze man wil jou doden, jouw familie doden, alles waar jij voor staat. En toch kan je hem vergeven en toch kan je hem loslaten en overgeven aan God. Dan ga je diep. Iemand zegt diep, diep, diep. Als de zee. Maar dan ga je diep. De Bijbel zegt, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Kom altijd op het punt dat je die dingen los kan laten en over kan geven. David kende zijn mandaat, David kende zijn gebied, maar David kende ook het seizoen in zijn leven. Dit is waar het vaak fout gaat, waar we heel veel jongeren ook fout zien gaan. Ze weten dat ze geroepen zijn, ze hebben al iets van die zalfolie geproefd, ze hebben al iets van de kracht van de Heilige Geest meegemaakt in hun leven. En dan komt tegenstand. En dan komen mensen die opstaan en dan komt er misschien soms wat lijden of vervolgen vanwege dat woord of vanwege die roeping. En dan willen ze toch uit eigen kracht ook weer gaan vergelden. Maar laat het allemaal los aan de Heer. Erken het seizoen waar je in bent. Ook als mensen je pijn doen in de toekomst, Ashwin. Je bediening ligt altijd in het geestelijke. Het is verbonden met het huis van God. Vispoort, tempelpoort. Je zal heel apostolisch bezig zijn. Plekken van de wereld ingaan. En deze dingen gaan ook gebeuren. Het zal zelfs zo zijn. Dat kom je op plekken waar je opwekking zal brengen. Maar na het succes. Aan het einde van de glorie. De mensen die eerst met je waren. En die je toejuichten. In één keer keren ze zich tegen je. En hoe ben je dan? Er wordt nog getest. Vaak is het, hè, na de glorie. Na het succes, na de zegen, na een van de hoogtepunt, na een doorbraak. Weet je, wij zijn vaak bezig voor de doorbraak. We bidden voor de doorbraak, maar dan komt die doorbraak en dan moet je ook heel scherp zijn. Wat gebeurt er na de doorbraak? Want er gebeurt ook iets, mevrouw, na de doorbraak. Na de doorbraak die je hebt gehad een aantal maanden geleden, is daar ook een bepaalde dynamiek waar je heel scherp op moet zijn. Eindelijk geeft God een doorbraak en dan denken we dat we geestelijk op ons lauwe kunnen rusten. Maar na de doorbraak moet je ook heel alert zijn. Omdat mensen vaak anders reageren op succes en op succesvolle mensen. Als je hoofd eenmaal boven het maaiveld uitkomt, denken mensen, waar is mijn sikkel? Oh nee, eigenlijk mensen, de hele wereld denkt niet zo, alleen Nederlanders denken zo, vrouwen trouwens. Maar dan denken Nederlanders, waar is mijn sikkel? Want dat hoort niet, dat kan niet, dat veld moet gelijk zijn. Ik zie het zo voor me, mijn akker daar, hier, in het dorp waar ik woon, dat is allemaal zo. En ik zie nu eentje, die gaat zo, nee, dat kan niet. En dan gaat ze zich tegen je keren, want jij bent die ene die zo gaat. Jij bent een bepaalde genade van God die daarin op dat gebied zo gaat. Weet je, heel veel landen hebben helemaal geen moeite met dit soort dingen. Heel veel culturen, maar Nederlanders, wij zijn eigenlijk heel diep communist. Maar we willen niet toegeven, denk ik. Zodra iemand ook maar in een bepaald gebied, zo ja, ja, hij moet toch wel mens blijven. En dan denken we dat wij dat moeten doen. Wij moeten je nederig en arm houden. Come on. Daar ben je al doorheen gebroken, toch? Wij denken dat mensen... Weet je, God heeft wel zijn methode om mensen nederig te houden, weet je dat? Daar hoef jij helemaal niet voor te zorgen. Tegen wie praat ik nu? Ja, weet je hoeveel toen ik ook net in de bediening kwam? Weet je, mensen gaan denken dat zij de Gods instrument zijn om mij nederig te houden. God heeft wel zijn methodes daarvoor. Daar heeft hij jou helemaal niet voor nodig. Ik mis amens nu. Ai, ai, ai. In Psalm 105 vertelt de psalmist de weg eigenlijk vanaf voor het volk van God, maar toen ze nog klein waren, onder Abraham, helemaal naar het beloofde land toe. En hoe ze uiteindelijk gezegend werden, maar zij waren ontrouw, maar God bleef altijd trouw. En dan staat er, terwille van hen, terwille van deze gezalfde mensen die door God waren uitgekozen, strafte hij koningen. En hij zei, raak mijn gezalfde niet aan en doe mijn profeten geen kwaad. God is bezig ook in de business van het beschermen van de gezalfden. God is in de business van het beschermen van de gezalfden. Nou, ik hoop dat je al lang hebt gepakt dat hier niet enkele gezalfden zijn, maar de Bijbel noemt ons allemaal gezalfden. Ja, in Johannes 2 vers 20 en 27. En 2 Korinthe 1 vers 20. Ja, zo God is in de business om, waarom? Om zijn plan te vervullen vanaf Abraham. En hij zei tegen koningen, raak er niet aan. Hij zei tegen sommigen van hen, raak mijn profeten niet aan. En toen ze het toch probeerden, kwamen ze onder de vloek. Kijk, Genesis 20, er zijn vele andere hoofdstukken. Vele jaren later, na dit hoofdstuk, David zou uiteindelijk koning zijn, uiteindelijk koning in Jeruzalem. Vele volken onderwierp hij, zijn gebied werd groter. Zijn zalving nam toe, zijn gebied nam toe, zijn invloed nam toe, zijn hoorn nam toe. Hij versloeg koningen. De zalving op zijn leven en op zijn koningschap zorgde ervoor dat niemand hem enig kwaad kon doen. Dat was Gods deel. Ook niet tijdens zijn omzwervingen. We zien elke keer hoe God hem beschermde. Maar wat gebeurde er? Saul kwam later in een nieuw jasje terug. En hoe heette dat jasje? Hij zit hier op de eerste rij. Hè? Hoe heette het jasje waarin Saul terugkwam? Een man met de naam Absalom. Was Saul in een volgende generatie? Was het vlees in een volgende generatie? Ik heb ontdekt, er zijn sommige dingen die altijd zullen meereizen in je leven. Dat is die dode Egyptenaar, of Saul, hoe je hem ook wil noemen. Absalom was Saul in een nieuw jasje. Soms denken we, ik heb Saul nu verslagen. Kijk, nu heb ik een moment, nu sta ik erboven. Nu gaat dat ding me niet meer raken. En dan in één keer komt Absalom in een nieuw jasje. Nou, dit principe, de gezalfde van de Heer niet aanraken, dit is even mijn inzicht. Dit had David heel hoog staan. De Bijbel zegt, 4 jaar lang was Absalom bij de poort. Laat mij die rechtszaak maar behandelen. Oh, kom maar naar mij toe. Oh, je hebt problemen. Mijn vader behandelt je niet goed. Kom, laat mij het maar even oplossen voor je. En 4 jaar lang was hij aan het ondermijnen. 4 jaar lang was hij covenants aan het maken. Nou, mijn vraag aan jou is: denk jij dat David 4 jaar lang dat nooit heeft gezien? Denk jij dat David 4 jaar lang blind was voor wat er in zijn koninkrijk en bij de poort gebeurde? Denk je dat David dat nooit heeft gezien? Denk je dat David blind was voor wat zijn zoon al een soort coup aan het plegen was? Denk je dat hij het zou? Hij wist het. David was een man van de geest. David was een man van God. En toen kwam die samenswering. In één keer, Absalom riep zichzelf als koning uit. En had in één keer een heel groot deel van het leger met zich mee. En wat moest David doen? Hij moest weer vluchten. David was bereid zijn paleis uit te gaan, weer naar het buitenland te trekken, omdat hij niet zijn hand wou keren tegen zijn eigen zoon. Oh, dit is waar heel weinig. Als mensen, dit is pak het probleem. Als mensen al eenmaal op die troon zitten. Niemand gaat mij hier. Weet je wat ik heb allemaal moeten doen om hier te komen? Zo zijn mensen, hè? Weet je wat het mij heeft gekost om deze business, om deze bediening, om deze weet ik het wat? Weet je wat mij het heeft gekost om dit geld eindelijk te hebben? Weet je wat het mij heeft gekost? Wat lekker boeiend! Je moet die principes van God nog steeds hoog achter in je leven, vriend. Want ik heb gezien, God kwam niet alleen maar klaar met Saul, hij kwam ook klaar met Absalom. Maar ben jij bereid om weer te vernederen? Ben jij bereid om weer het paleis uit te gaan? Ben je bereid om weer die ellende door te gaan? Nee, de meeste mensen kunnen dit niet. De meeste mensen komen hier niet. En wat leer ik? Saul reist altijd met je mee. Daarom zeggen we, there's a king and a fool in every one of us. Ik weet nog 11 jaar geleden, toen wij een situatie als deze meemaakten, dat onze zus hier mijn boekje gaf. Van Gene Edwards, A Tale of Three Kings. Mijn zus, dat boekje heeft me zo gezegend. Ik zeg het je ook even om je hier te eren. Dat was echt Gods boek voor mij op dat moment. Dat was Gods antwoord op heel veel vragen die ik had. Het boek is zo integer. Hij zei, who's Saul, who's David, you never know. Only God knows, but he never tells. En dat het zegende mij. Weet je, God, je denkt altijd dat God een kant kiest. God houdt van alle kinderen. Ja, hij is met Saul, hij is met David. Alleen als je zijn wetten gaat oneerbiedigen, zal je daar de gevolgen van dragen. Who's Saul, who's David, you never know. Only God knows, but he never tells. God is geen snitch. Come on. God is geen snitch. David was bereid verlies te nemen, ondanks dat hij in zijn recht stond voor de tweede keer in zijn leven. Nog een keer. David was bereid om verlies te nemen, ondanks dat hij in zijn recht stond. Mag ik een spiegel voor je houden vandaag? Hoe zit het met jou? Je staat in je recht. En nu is er maar één optie. Of je gaat hem doden. En daarmee bedoel ik, misschien is het karaktermoord, misschien is het weet ik veel wat voor moord je op hem toepast. Misschien is het aan een poot zagen of weet ik veel. Dan is deze keuze, of je gaat hem doden geestelijk, of je gaat vluchten. Ik denk, na al die ellende dat je hebt meegemaakt, dat je niet weer wil vluchten. Maar David beschermde de zalving in zijn eigen hart en de zalving ook op Absalom, voor zover het aan hem lag. Ik heb ontdekt, heel veel mensen moet je gewoon aan God overlaten. God weet veel beter hoe ermee te dealen dan wij. Alles wat wij eigenlijk zouden gaan doen, zouden we het alleen maar verprutsen. Heel veel mensen moet je gewoon aan God overlaten. Gewoon in gebed. En vaak is het een simpel gebed, alleen je hart moet erin zitten. Heer, ik laat hem los. Het probleem is dat we dat niet doen. Of we zeggen het alleen met ons mond, maar ons hart zit niet in het gebed. Dan heeft het geen kracht. De kracht van het gebed is je hart erin. Heer, ik laat hem los. Hij gooit speren. Oké, ik blijf niet zitten, want die speer zal me doden. Maar ik laat hem los. Ik laat hem gaan. En heel eerlijk, what goes around comes around. Wat iemand zaait zal die oogsten. De speer, waar met Saul mee gedood? Dit komt nu. Met zijn eigen speer. Als ik dit in Lumbumbashi had gepredikt, was iedereen nu gaan staan en had ik niet meer kunnen prediken. Maar u moet even laten zien. Hij werd gedood met zijn eigen speer, die David terug had gegeven aan hem, omdat hij het niet wou doen. Maar what goes around, comes around. Abraham, met hem gebeurde hetzelfde. Wat dacht je van Job? Weet je wat ik het mooi vind aan het einde van het verhaal? God zei tegen zijn vrienden, ik zal rennen naar Job. En als Job niet voor je bidt, ben je dood. Als hij de liefde heeft in zijn hart om voor je te bidden, ga je leven. Oké, natuurlijk, Job is een beeld van een kind van God. Natuurlijk gaat hij bidden en die vrienden ontvangen vergeving. Maar ze moesten naar Job toe. Soms zijn er sleutels in jouw handen. Heb je vorige week goed opgelet? Toen onze profeet uit Groningen hier was. Soms zijn er sleutels in jouw handen die jij moet hanteren. En God heeft jou veel meer macht en gezag en autoriteit gegeven dan je bewust van bent. Om te ontbinden, maar zeker ook te binden. Amen. Jozef zelfde. Hij kwam niet aan zijn broers. Maar God beschermde Jozef wel op de weg naar de troon. Hij kwam niet aan Potifars vrouw. Maar God beschermde hem wel op de weg naar zijn troon. Amen. Ik weet niet waarom ik deze boodschap moet houden voor je. Ik weet het voor heel veel andere mensen hier. Maar ik weet niet voor jou voor wat in de toekomst voor je ligt. Maar als je hiermee te maken gaat krijgen... En één ding hebben we verzegeld. Dit gaat nooit tussen ons komen. Dit gaat nooit tussen ons komen. Dit gaat niet hier met ons leiderschap komen. Maar je gaat hier wel mee te maken krijgen in allemaal jasjes en vormen en gezichten en namen en leiders. Leiders zijn de moeilijkste mensen die er zijn. Ja? Gewoon pastors, hè? Geestelijke, of apostels, gewoon geestelijke leiders. Dat zijn de moeilijkste. Ja, die zijn echt moeilijk. Is waar. Huh? Ik bedoel, ik heb nu 10.000 plus pastors getraind. Dat zijn moeilijke mensen hoor. Vooral in Nederland. Maar in het buitenland ook. Dat zijn moeilijke mensen. Ah, hier niet op de eerste rij. Die maakt mij moeilijk. Nee, grapje. Halleluja. Ja, zeker. Maar één ding. Als je straks deze dingen tegenkomt in een nieuw jasje. Afgezien van deze principes uit het woord. Kijk naar mij en mijn vrouw. Heeft God ons gezegend deze 11 jaar? Hebben wij deze principe toegepast? Je weet iets meer dan de gemiddelde mensen misschien hier. Zo, laat dit spreken voor je. Als je in die situatie komt en je bent even alles kwijt. En je weet even geen tekst om dan aan te denken. Dan denk ik, ja, maar wacht even. Kijk hoe God hun verder heeft gezegend. Laat mij gewoon. Je hart en je handen zijn nu rein en puur. Als je dit kan houden jouw leven lang. Als je zo kan blijven jouw leven lang, dan ben je als een raket dat zo omhoog schiet en niemand kan je tegenhouden. En mijn wens, verlangen, mijn gebed voor je is dat je gewoon dit hart houdt. Maar ik weet, deze dingen ga je tegenkomen en dat is moeilijk. Want de theorie is leuk. We lezen het verhaal en denken, oh mooi van David, oh geweldig. Totdat jij David bent. Huh? Totdat die dingen met jou gebeuren. Totdat mensen spieren gaan gooien naar jou. En dan is het in één keer helemaal niet leuk. En de praktijk is dan zo heftig. En de Bijbel zegt, deze dingen zijn als voorbeeld voor ons geschreven. Met andere woorden, die dingen gaan jou ook gebeuren. Hoeveel is hier korter bekeerd dan een jaar? Steek even je hand omhoog. Ja, je hoeft niet te schamen, je mag je trots op zijn. Mensen altijd zo, hè? Halfstok is rauw, hè? Halfstok is rauw, een volle stok. Halleluja. Deze dingen gaan je gebeuren. En dan heb je het woord van God en getuigenis als inspiratie. En als laatste wat ik jou, maar eigenlijk ons allemaal mee wil geven. Heb de broeders en zusters innig lief door de geest. Heb de broeders en zusters innig lief door de geest. Alle broeders en zusters die je tegen gaat komen. In allerlei plekken en naties. Ik wil toch even deze tekst met u lezen. Galaten, hoofdstuk 6. Ik zie ook dat David had innig lief. Zijn eigen tribe, maar ook zijn volk. Galaten hoofdstuk 6. Als je daar bent, zeg liefde. Halleluja. Ik hou van deze tekst, Galaten 6. Sowieso een heel mooi hoofdstuk in de Bijbel. Ik lees even vers 9 en vers 10. Laten we daarom het goede doen. Zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus in de tijd die ons nog rest voor iedereen het goede doen. Vooral voor onze broeders en zusters. Ja, voor iedereen het goede en in het bijzonder voor je broeders en zusters. Heb deze, dit is mijn derde principe. Bescherm de zalving, bescherm de gezalfden. En de derde, heb iedereen, vooral de geloofsgenoten, broers en zussen, innig lief. Heb innig lief met echte, voelbare en tastbare liefde. De mensen die je bedient. De leiders die onder jou weer gaan komen in de komende jaren. Je teamleden. De leiders die over je zijn gesteld. De gemeente, deze gemeente, maar ook de kerken waar je zou gaan. De landen en natie waar je zou komen. Leer door de geest lief te hebben. Ik zie David, hij hield van Saul. Kijk nou, als je van je vijand zo kan houden, hè, dan ben je echt een man van liefde. Hij hield van Jonathan, hij hield van zijn stam, hij hield van het volk. Onthoud dit principe, je krijgt alleen autoriteit over datgene wat je lief hebt. God zal je alleen autoriteit geven over datgene wat je lief hebt. Voor in Gods ogen werken autoriteit en liefde samen. God geeft een mens autoriteit over datgene wat je lief hebt. God geeft mij autoriteit over mijn gezin in de mate waarin ik mijn gezin lief heb. Als ik mijn gezin dis of haat, dan zullen ze mijn autoriteit niet accepteren. Als een leider van een bedrijf, ze zullen je accepteren, respecteren als ze voelen de liefde die je voor hun hebt en voor het bedrijf hebt. Wij respecteren overheidsfunctionarissen indien we voelen dat ze ons land lief hebben. Of de stad, of wat ook de plek is. Zo onthoud dit principe voor iedereen hier. Datgene, je krijgt autoriteit over datgene wat je lief hebt. En nou komt het nog dieper. Hoe meer je lief hebt. Ik mis mijn staf die ik vorige week heb gekregen. Die heb ik nog maar. Ja. Hoe meer je lief hebt, hoe meer autoriteit God je geeft. Dat is het mooie in God. Hoe meer je lief hebt, hoe meer autoriteit God je geeft. Dit principe werkt voor vrouw, voor kinderen, voor bedrijf, voor medewerkers. Dit geldt voor een burgemeester die zijn stad lief heeft. Een president die zijn land lief heeft. Ik heb u mijn getuigenis verteld hoe ik eigenlijk een hekel had aan België. Ik ben even heel, ik gooi het maar gelijk open, ik heb ook geen filter tussen. Echt waar, vooral geestelijk, want alles wat ik daar kerkelijk en in het koninkrijk en campagnes had meegemaakt, was nog droger dan droog. En heel eerlijk gezegd, geestelijk had ik de broeders en zusters niet echt lief. En ik had het land ook niet echt lief. Ik had er zelfs een beetje een weerzin in. We zijn nu een kerk begonnen in Antwerpen, in België. Maar dat begon allereerst onder andere, God was al lang met Sandy en Deborah, die waren natuurlijk al geestelijk veel verder dan ik. Maar in mijn leven, ik begon liefde, toen ik aan het bidden was, zei God tegen me België. En ik voelde een keer liefde, maar niet vanuit mijn emoties, niet vanuit mijn ziel, maar vanuit de geest. En dacht ik, oh heer, België. Dat was mijn eerste gewoon België. Dacht ik, nee. Heer, geef Amsterdam, geef Rotterdam, geef Londen, geef anderen. Nee, niet België. Maar dat was mijn eerste gevoel. Nee, niet België. Ik had echt strijd met God in gebed. Want ik voelde die liefde die hij heeft. En dan wist ik het al. Ik was eigenlijk al verkocht, want dan weet je al. Als je liefde ergens voor krijgt, weet je het al. Oh, dit is voor sommigen nog hier. Als je ergens vanuit de geest liefde krijgt, als er een bewogenheid komt voor je, dan weet je het al. Oh ja, je kan er tegen vechten, je kan er tegen strijden, je kan het wegduwen, je kan het wegtrappen. Ook als je hier bent en je krijgt een keer liefde voor deze kerk, jongen, je bent verkocht, klaar. Je kan er tegen vechten, je kan zeggen, je kan er even zo, maar dan je gaat eraan. Je gaat er gewoon aan. En zo was het bij mij ook met België. Elke dag dat ik aan het bidden was, of ik nou 1 minuutje was of wat langer had, of 10 minuten of een half uur of een uur. België, oh, ik hou van België, ja heer, ik niet. Ik hou wel van België, ja, ik niet zo. Ik hou van België, nou, ik nog minder. Heer, de meest dorre en droge plek op aarde. Ik bedoel, zend ons naar Congo, zend ons naar Afrika, zend ons overal, maar niet naar België. Maar toen kwam die bewogenheid zo sterk. En niet alleen bij mij. Dat kwam steeds over meer en groter. En uiteindelijk begon de Heer zo wonderbaarlijk te connecten. En ik heb ontdekt, hij geeft je pas autoriteit op het moment dat je iets lief hebt. En toen de liefde begon te groeien, begint de autoriteit te groeien. En Sende en Deborah, die waren al jarenlang sold out. Die hadden liefde voor België. En daarom kan God het ook aan hun en het team toevertrouwen. Zoals je later uitgezonden wil worden, weet ik waar naartoe. Joost, er is al een bepaalde liefde. Oh, daarom is het goed als je heel snel gaat weten waar je naartoe gezonden gaat worden met je vrouw en je gezin. Zodat de liefde kan gaan groeien voor die plaats, voor dat land, voor die regio. Weet je, ik voel altijd hoe God ons Congo heeft toevertrouwd. Maar ik moet je heel eerlijk zijn, dat is mijn reputatie daar. Gustav zegt altijd, ik heb een reputatie daar dat ik meer van Congo hou dan de Congolezen. Trouwens, waarschijnlijk ook meer van de Antillianen dan de Antillianen. Echt, ik moet je zeggen, ik voel die liefde voor die plekken. Ik heb dat voor andere naties ook hoor, maar even inzoomend hierop. Ik heb een partij liefde, ik kan het niet eens verklaren. Dat is niet vanuit mezelf. Dat is echt niet vanuit mijn gevoel of emotie. Het is vanuit de geest. En dat is een ander soort liefde. En wat God je wil leren is dat je gaat liefhebben door de geest. Zodat je door liefde krijg je meer autoriteit. Als jij de natie van de wereld wil veroveren voor het evangelie, gaat het niet zonder liefde. God kan je niet Marokko toevertrouwen zonder dat je liefde hebt voor Marokko en de Marokkanen. God kan je niet Pakistan toevertrouwen zonder dat je liefde hebt voor de Pakistani. God kan je niet... Zelfs ga je ook naar Oost-Europa en naar Rusland later. God gaat je zelfs niet die plekken, maar ja, je hebt er helemaal niks mee in het natuurlijke. Nee, maar dat is ook helemaal niet belangrijk. De geest heeft daar dingen mee. Amen. En dat is zo met steden, dat is ook met huizen. Als jij niet houdt van het huis waar je woont en de wijk waar je woont. Misschien moet je verhuizen. Bulgarije was hetzelfde. Vanaf het moment dat we daar kwamen, partij liefde voor die mensen en voor dit land. Deze apostel vraagt, alsjeblieft, kom ons helpen. We willen dat we samen aan Bulgarije gaan veroveren. Oké, weer een nieuw land. Hoe dan? Ja, dat wordt ons gewoon maar zo in de schoot geworpen. Maar dan is de vraag, hebben we er echt liefde voor? Want als liefde toeneemt, zal de autoriteit ook toenemen. De ware zalving van God is de liefde van Jezus die geopenbaard wordt. Elk wonder, elke genezing, elke profetie, elke troost, elke waarheid van het woord dat geopend wordt, is gecommuniceerde liefde. Nu geef ik even een andere definitie van het woord zalving. Zalving is gecommuniceerde liefde van God. Of geopenbaarde liefde van God. Want alleen God houdt van je, daar is nog niet de kracht aan verbonden. Dat mensen ook voelen en ervaren en weten, bovennatuurlijk en op allerlei wijze, dat God van hen houdt. De zalving is de openbaring van de liefde van God. Zo, ik kreeg deze definitie, die ik eigenlijk nu nog wat strakker ga hanteren, elke keer als ik hier les over geef. De zalving is de gemanifesteerde bewogenheid van de Heilige Geest. Heel vaak, je hoort het woord zalving in onze kringen vaak. Wat is dan zalving? Ik geef je nog een andere definitie. Het is de gecommuniceerde of gemanifesteerde bewogenheid van de Heilige Geest. De gemanifesteerde kracht van God. De openbaring van zijn liefde naar de zieken, naar de gebondenen, naar de gelovigen die afvragen of God wel betrokken is in hun leven. Ook het profetische maakt dat bekend. Zo, dan kom ik tot deze definitie. De zalving is het hart van de Vader gemanifesteerd. Of niet? Als we alleen maar zeggen, God houdt van je en er is geen manifestatie van die liefde en kracht. Ja, misschien houdt Boeddha van me, misschien houdt Krishna van me, ja. Maar die zalving is zo belangrijk omdat het manifest maakt, het openbaart die echte liefde die God heeft voor mensen. Natieën, plekken, locaties, zielen. Zo, mijn derde principe is deze. Als geestelijke wet, je ontvangt kracht en liefde voor dat. Sorry, je ontvangt kracht en zalving voor datgene wat je lief hebt. Met andere woorden, als je wil groeien in de zalving, moet je groeien in liefde. Je hoort me niet. Als je wil groeien, dat er meer wonderen en tekenen in je bediening gebeuren. Ik ga niet bidden voor meer wonderen en tekenen. Ik ga bidden voor meer liefde. En meer bewogenheid, want die wonderen en tekenen bevestigen, die vloeien daar vanzelf uit voort. Die zalving vloeit voort, die kracht wordt geopenbaard op het moment dat liefde daar is. En mensen voelen dat. Mensen voelen als je predikt of je hun lief hebt. Of dat je denkt dat je, het allemaal beter weet en hun wat kennis komt overbrengen. Mensen voelen liefde, toch? Ook in prediking. Ook in onderwijs. Ook in gebed. Ook in bediening. En de echte zalving. Weet je, ik heb ontdekt als mensen liefde ervaren, krijgen ze vertrouwen. En als mensen vertrouwen, gaat het hart open. En kan je uitstorten. Amen. Zo, voor mij is dit. Zalving is de gemanifesteerde liefde van God. Amen. Alright, let's wrap it up. Beschermde zalving. Beschermde gezalfden. Maar dat zijn dus 2, nog wat miljard mensen over de hele wereld. Maar in het bijzonder de heren die jou, de connecties die de heren je geeft. En heb de broeders en zusters innig lief. En dan zegt Paulus tegen Timotheus, opdat dan alle blijken dat je vooruit gaat. Dat geldt voor ons allemaal. Op alle blijken dat we vooruit gaan.